Sofie en ik heet jullie van harte welkom bij deze ouderbijeenkomst. Fantastisch dat je er bent vandaag. Mijn naam is Isabel Plasmeijer, ik ben de oprichter van Isa Power. En Sofie en ik zullen deze naaste bijeenkomst gaan verzorgen voor jou.
Yes, ik ben Sofie. Ik ben net als Isabel ook ervaringsdeskundige coach bij Isa Power.
Het thema vandaag is wel of niet onderscheid maken tussen je eetstoornis en je kind. En daar hebben we eigenlijk in ons Buddy Up programma, in het boek, hebben we ook al uitgebreid een video over gemaakt. We beseften ons ook dat toch dit in Nederland en ook in het buitenland heel veel gebeurt. En we willen het gaan hebben over de voordelen, maar ook over de gevaren van die eetstoornis onderscheiden van je kind. We willen het ook hebben over ja, wanneer of waarom is die eetstoornis nou eigenlijk zo actief steeds. En we willen het ook nog even kort toch hebben over de echte functie van de eetstoornis bij jouw kind. En de reden dat ik dit thema heel graag onder de aandacht breng, is omdat hier vaak tijdens de behandeling door heel veel experts in Nederland en ook eens in het buitenland dus gebruik van wordt gemaakt. En het externaliseren van de eetstoornis, als het ware van jouw kind of van de patiënt, dat doen we eigenlijk dat onderscheiden om jouw kind te helpen. Omdat we als het ware dan jouw kind verontschuldigen. En het helpt soms ook de naaste, dus wellicht jou als ouder, ook om meer compassie en begrip op te brengen. Zeker voor het gedrag of bepaalde situaties waar je nu in zit of in terechtkomt. Ja, dus die intentie van het externaliseren, die is goed bedoeld. Maar, ik vind dat er een hele grote maar is. En misschien ga ik jullie vanavond een beetje verwarren, omdat jullie soms ook iets anders is geleerd. Er zijn ook nadelen.
Ja, ik weet het nog.
Ja. En toen wij hier voor het eerst over spraken, dus toen ik hier voor het eerst met Isabel over sprak, toen raakte ik zelf ook een beetje verward. Omdat het eigenlijk bij mij jarenlang door therapeuten is gedaan. Het scheiden van mij met mijn eetstoornis. En toen door jouw uitleg voelde het voor mij wat beter en wat helderder. Mm-hmm. En ik hoop dat dit straks ook voor jullie zo is. Mm-hmm. Ik heb zelf diverse behandelingen gehad en bij mij werd het dus ook gedaan. Werd het tegen mij gesproken of tegen mijn eetstoornis. Mm-hmm. Ik werd eigenlijk als het ware in twee stukken gehakt. En als kind, als patiënt weet je niet beter. En ga je mee in die denkwijze en in dat taalgebruik van die professionals. Mm-hmm. En niet alleen ik, maar ook mijn moeder deed het heel veel bij mij. En mijn moeder kreeg het ook weer zo geleerd. Hè? Onderscheid Sofie met de eetstoornis. Van dit doet niet Sofie, maar dit doet de eetstoornis. En dat maakte mij soms eigenlijk best wel een beetje pissig, een beetje boos. Omdat ik me dan niet echt gezien en gehoord voelde. Ik voelde me eigenlijk meer dan één grote eetstoornis. Maar waar was ik dan als Sofie? Mm-hmm. Daar had ik eigenlijk best wel wat last van.
Ja, en dat is dus ook het gevaar wat er kan gebeuren. Dus deze strategie, het scheiden, dus ook wel dat externaliseren van de eetstoornis genoemd. Dat is een therapievorm, dat komt uit de narratieve therapie. En een belangrijk uitgangspunt van de narratieve therapie is dat de persoon niet het probleem is, maar het probleem is het probleem. Nou, en daar ben ik het natuurlijk gedeeltelijk mee eens, want het gedrag, dat is natuurlijk problematisch. Het gedrag is het probleem. Maar door externalisatie wordt het probleem ook gezien als iets dat de persoon beïnvloedt, in plaats van dat het een deeltje, een deel is van onszelf.
Ik denk dat het daarom ook heel goed is om het daar nu ook uitgebreid over te gaan hebben. Ja, want hoe kunnen ouders thuis het beste omgaan met hun kind met een eetstoornis? Ga je aanpassen? Ga je negeren? Ga je ze overtuigen? Ga je tegen ze praten? Moet je dus wel onderscheid maken tussen je eetstoornis en je kind? En zo ja, op wat voor manier is dan helpend? Want wat Isabel eigenlijk ook al zei, het is niet dat je helemaal niet hoeft te externaliseren, maar doe het dan op een goede manier. Want omgaan met een kind met een eetstoornis is een ingewikkelde zaak, omdat je als ouder je kind soms niet meer herkent. En dus lijkt het een logische stap wanneer jou geleerd wordt om onderscheid te maken tussen je kind en je eetstoornis. Want de ene keer heb je met je kind te maken die verdrietig is en bijvoorbeeld heel angstig en onzeker is. En dan wil je je troost en steun bieden. Maar de andere keer heb je te maken met jouw kind die hevig de discussie aangaat over de hoeveelheid eten. Of ze vergelijkt zich met wat anderen eten, wel of niet dik zijn, wel of niet moeten bewegen. Mm.
Ja, dus daar moet je onderscheid in maken.
En dat vergelijken zien we ook veel. En ik denk ook dus die kanteling steeds in dat gedrag. Hè, van rustig zijn, opeens naar extreme angst of verdriet. Of opeens naar hardheid en woede. Dat kan voor naasten, voor ouders dus ook heel verwarrend zijn. En ik weet nog wel dat mijn therapeut destijds eigenlijk liefdevol probeerde ze mij wijs te maken dat er een externe kracht was. Dus die mijn ziekte, die externe kracht, zo noemde zij het, die was mij binnengevallen en die hadden mijn hersenen gekuipt. Nou, ik was het daar niet mee eens en dat voelde ik ook. En ik vond het heel moeilijk om natuurlijk te zeggen, ook tegen die therapeut, want zij was me aan het uitleggen wat mij was overkomen. Maar voor mij klopte dat niet, want ik deed het zelf. Ik koos ervoor op dat moment om af te vallen. Ik koos ervoor om weinig te eten, niet te eten. Ik om maaltijden te skippen, om eten uit te spugen. En dan is het woord kiezen is natuurlijk best wel een moeilijk woord. Want ik was gedreven door angst en ik schaamde mij ook enorm. En natuurlijk was dat helemaal niet wat ik eigenlijk echt wilde. Dus het feit dat zij begrip had voor mijn situatie vond ik ontzettend fijn. Want ik was ook heel bang dat mensen mij voor gek zouden verklaren of dat ze mij gestoord zouden vinden. Maar om nou te zeggen dat ik er niets aan kon doen of dat ik overgenomen was door iets buiten mij, dat ging mij te ver. En ik voelde van binnen heel duidelijk dat mijn eetstoornis maar eigenlijk kwam helpen. He, dus dit deel van mij, wat ik eerder zou omschrijven als angst of onzekerheid, dat deel was in het begin helemaal geen probleem, maar juist een oplossing. He, dus ik ben echt van mening dat externalisatie soms heel nuttig kan zijn. En dit moet ook geen pleidooi worden om er acuut mee te stoppen. Maar Sophie en ik vinden het ontzettend belangrijk om jullie meer bewust te maken. Want als je het doet, moet het wel. Moet het echt constructief ingezet worden. Het moet constructief zijn.
Dat vind ik wel. Maar dan ben ik wel benieuwd. Wanneer is het constructief volgens jou?
Nou, ik denk dat wanneer ouders bijvoorbeeld of ook hulpverleners worden blootgesteld aan toch wel gek eetgedrag. Of enorme woede aanvallen of weerstand bij de eetmomenten. Of gesjoemel of gefriemel. Of wanneer er gelogen wordt tegen je. Mm-hmm. Of als er hele kwetsende dingen worden gezegd. Hè, door je kind tegen jou of door je partner tegen jou. Dus dan voel je je misschien wel persoonlijk aangevallen. Dan is het wel fijn. Dan is het fijn om dit gedrag te zien als een uiting of een symptoom van angst. In plaats van dat het opzettelijk gedrag is van jouw kind of een cliënt. En dus externalisering kan zowel ouders als hulpverleners denk ik heel erg helpen hun eigen reacties of hun eigen gedrag. Als het ware te temperen om je eigen woede en triggers en frustratie ook een beetje te verminderen. Maar het kan soms ook de cliënt zelf helpen om bewuster te worden van zijn gezonde kant, gezonde gedrag en het destructieve gedrag. En we zien het ook soms terugkomen binnen het systemische werk of energetisch werk. Of mensen die bekend zijn met de archetypes of de voice dialogue. Dat zijn technieken waar we ook werken met delen. Alleen daar het verschil is dat al die delen zijn geïntegreerd. Dus die worden niet verbannen of bevochten, maar die worden eerder ondervraagd. Dus we vragen eigenlijk die delen in onszelf, wat komen zij doen? Waar dient het voor? He? En waarom is het er?
Ja, en wanneer je de eetstoornis dus gaat externaliseren, dan gaan sommige mensen het eetprobleem ook een naam geven. Hè? Dus ik weet niet of je dat herkent, maar monster of Anna of heks en mensen met bulimia of binge eating, die noemen het cookie monster of saboteur of criticus. En op die manier leren naasten en ouders eigenlijk om zichzelf, om zich te verenigen en om hun kind te helpen, de eetstoornis te bestrijden.
Mm.
Om als het ware eigenlijk een team te vormen om de eetstoornis heen. En daardoor roepen we als ouder, ik zeg we omdat ik het ook wel eens zou kunnen doen, maar kies zelf en laat de eetstoornis zijn mond houden of laat de eetstoornis niet winnen.
Mm.
Of luister niet naar de eetstoornis hoor, want volgens de eetstoornis is het nooit goed genoeg.
Ja. Ja, of luister niet naar dat stemmetje, want die is niet te vertrouwen.
Ja,
ja.
Ja, dat.
Ja. En dat soort dingen zeggen we soms als ouder. En ik heb dat soms ook gezegd zelf als therapeut of als hulpverlener. Maar soms helpt dat dus niet. Omdat het kind van binnen vaak zelf ook wel voelt. Ja, maar ik bedenk dit zelf. Ik wil dit nu. Ik kies hier nu toch voor. Ik heb gekozen om af te vallen. Ik wil niet aankomen. Of ik heb dit dieet of deze regels zelf bedacht. Of ze zeggen zelfs, ja, maar ik heb het nog nodig. Of ik durf het niet los te laten. Dus dat soort opmerkingen helpen soms totaal niet. Het maakt zelfs kinderen, nou ik zeg kinderen, maar het kan ook volwassen mensen zijn natuurlijk. Het maakt ze boos, opstandig. En het geeft ze soms ook juist het gevoel van, ja, maar jij snapt er echt helemaal niks van. Ja, dus we maken dat onderscheid misschien eigenlijk vooral ook wel voor onszelf. Ja, om ons kind te verontschuldigen. Omdat deze manifestatie, de eetstoornis, ziekte, ik zie dat als een manifestatie, is niet een bewuste keuze geweest. En dat moeten we echt heel erg goed ook beseffen. Dus dat ons kind verontschuldigt is zeker belangrijk. En die eetstoornis als kopingsmechanisme, en elk kopingsmechanisme is natuurlijk in essentie is ook een beschermingsmechanisme. En weet je nog het verhaal van de ego?
Ja, ik zat net erna te denken. Zou je dat kunnen vertellen?
Ja, nou ik doe vaak de metafoor van de ego.
Toevallig.
En de mensen die het buddy-up-programma hebben aangeschaft, die kennen dit misschien. Maar de ego is een vrij kwetsbaar dier. En als hij zich bedreigd voelt, de ego, dan rolt hij zich op als bolletje. En dan staan al die stekels, die staan natuurlijk uit. Om zichzelf te beschermen. Niet om andere pijn te doen, of te steken of te prikken. Puur en alleen om gevaar af te weren. En als het dan weer veilig voelt, dan komt die egel, die kruipt weer naar buiten. Belangrijk is denk ik dat we allemaal moeten beseffen. En daarom doen we dit ook vanavond. Dat we in ieder geval niemand moeten afstraffen voor dat gedrag, dat eetgedrag, de dwang, de rituelen, de gedachtes. Hè? Al zijn die sommige gedachtes nog zo gek of raar of verstoord. We moeten ook iemand niet straffen als een keer iets niet gelukt is. Stel dat iemand toch een eetbui heeft gehad. Of dat het niet gelukt is om de maaltijd binnen een bepaalde tijd op te eten. Of alles op te eten. En dan zeg je ook niet, Jezus, doe nou eens normaal. Hè? Natuurlijk als ouder kun je dat gedrag heel irritant vinden. Of verschrikkelijk. Je kunt dat gedrag natuurlijk enigszins wel afkeuren, maar nooit de persoon zelf. Omdat het gedrag ook weer voortvloeit uit bepaalde gevoelens of emoties en gedachtes. En dat is denk ik ook wel best moeilijk voor ouders soms, want hoe doe je dat als je dag in dag uit geconfronteerd wordt?
Ja,
met je kind die eigenlijk zo bang is, of die bijvoorbeeld net een maaltijd heeft overgeslaan, eetbui heeft gehad. Of die wordt bijvoorbeeld super boos op jou.
Ja.
En dan, jij krijgt alles over je heen. Nou ja, dan kun je natuurlijk allerlei gevoelens hebben als ouders. Boosheid, onmacht, ook verdriet, wanhoop. Dat je denkt, oh, gaan we hier ooit nog uitkomen? Ja, en hoe ga je dan? Ja, hoe ga je dan dus reageren richting je kind?
Ja, dat is wel heel belangrijk. Want het is altijd in ieder geval heel belangrijk om te onderscheiden van het gedrag en het kind. Hè? Dus het is niet hetzelfde. Maar dat is een goede vraag. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van ja, ik zie je heel erg worstelen. Wat vervelend voor je. Dat het zo moeilijk voor je is. En hiermee geef je een stukje herkenning. Dus dan wordt je kind, of wie het ook mag zijn, of je partner, degene met de eetstoornis, voelt zich dan in ieder geval wel gezien of gehoord.
Mm-hmm.
Maar jij mag ook zeggen, wat je nu doet, is niet goed voor je. Ik wil je graag helpen. Daarmee keur je de persoon niet af. Je keurt dan het gedrag af, maar de persoon niet. En dat is heel belangrijk. Je kunt dus vragen, van, is er iets wat ik voor je kan doen?
Ja, dus eigenlijk wat we doen is wel het gedrag, hè, van iemands essentie, als het ware, scheiden.
Ja.
En dus dat omkeren van dat moeilijke gedrag begint bij het begrijpen waar het gedrag vandaan komt, mijn inziens. En dan moeten we dus begrijpen, wat is nou de werkelijke behoefte, hè, die schuil gaat onder dit eetprobleem? Of wat is de werkelijke angst die onder dit gedrag schuil gaat?
Ja, dus eigenlijk zeg je dan, de angst veroorzaakt dit gedrag en niet de eetstoornis. En dat is heel belangrijk om te onthouden. Dus
ja,
de
juist.
Angst veroorzaakt het gedrag en niet de eetstoornis. Ja. Maar het gros van de experts en specialisten in Nederland, en ook wel in het buitenland, die moedigt hulpverleners, maar ook ouders aan, om de eetstoornis te externaliseren van het kind. Om je kind dus te scheiden van de eetstoornis.
Mm.
En de experts zeggen dat de voordelen van het kind scheiden van de eetstoornis, ja, bijvoorbeeld is beseffen dat je kind onschuldig is en niet bewust voor de eetstoornis heeft gekozen. Mm. En dat klopt ook wel, je kiest niet bewust voor je eetstoornis, maar hierdoor hou je de eetstoornis, hè? De eetstoornis houdt dan wel jouw kind of de partner of wie dan ook, degene met de eetstoornis in de greep.
Ja, dus de eetstoornis houdt jou in de greep, zeggen dan die experts.
Ja.
Maar op zich wel, dus, want een afweermechanisme of zo'n copingsmechanisme, beschermingsmechanisme, hoe je het ook noemt, dat ontwikkel je onbewust.
Hè? Ja, dat geloof ik ook
ja. wel. Dus, maar in feite is er dus niks externs hè, wat ons in onze greep houdt. Het zijn in feite natuurlijk zelfgecreëerde patronen. Het zijn zelfgecreëerde rituelen die we als het ware om ons heen hebben gebouwd. Als muren ter bescherming van ons ikje.
Ja.
Ons ikje. Hè, dus het is een kopingsmechanisme. En het kan soms zeker voelen alsof je wordt overgenomen. Dat heb ik zelf ook ervaren. Maar dit zijn achteraf gezien, zie ik dat veel meer als automatische, geconditioneerde patronen. Die als een respons op stress of angst, schiet eigenlijk dat patroon dan weer aan. Dus zo kunnen copingsmechanismes ook sluimeren en weer actief worden door bijvoorbeeld door een trigger.
Ja, en voorstanders van het externaliseren zeggen ook, door de eetstoornis te externaliseren, kan jij jouw kind helpen om bewust terug te vechten tegen de eetstoornis. He, door deze als een gescheiden en een vreemd deel van zichzelf te zien. Begrijp je wat ik bedoel?
Ik begrijp deze gedachte. Ik heb daar wel commentaar op. Want in feite wil je het patroon natuurlijk zelf ook niet meer. Want heb je natuurlijk ook last van. Maar
ja.
Het kan soms zo automatisch gebeuren. Ja, dus die bewustwording over je eigen destructieve patronen is denk ik heel belangrijk. Maar, en dat is dus ook waarom ik daar een beetje commentaar op heb. Maar hoe kun je dat deel nou als vreemd zien. Hoe kun je nou vechten tegen een deel van jezelf? Hoe kun je nou eigenlijk je eigen schaduwkanten negeren en verbannen uit jezelf? We hebben toch allemaal beschermingsmechanismes? Dus mijn inziens, en daar zijn ook heel veel experts het dus ook mee eens, want we hebben voorstanders en tegenstanders van de externalisatie. Maar mijn inziens heeft dat deel, ik zou het nog liever de innerlijke criticus noemen, die heeft juist compassie nodig of geruststelling. Angst heeft geruststelling nodig. De criticus heeft ook compassie nodig. Liefde, herkenning, erkenning.
Je wilt ze dus gezien.
Ja, dus als het wordt verbannen of als er tegen gevochten wordt, dan wordt het volgens mij juist groter. Of je onderdrukt het tijdelijk. Maar wat zien wij dan? Dan komen cliënten dus na 10 jaar terug. En dan komt het dus als latere leeftijd, komt het dus alsnog naar boven. Dus het mechanisme moet in feite transformeren. Nou, wat bedoel ik daarmee? In feite moet dat mechanisme dus koest worden. Dat moet gezond gedrag worden. Dus in plaats van destructief, effectief, constructief. Ja, dus dat betekent ook dat het kind, jouw kind, ook eigenlijk eerlijk moet toegeven en zeggen wat het nodig heeft in plaats van te vluchten in dat destructieve, ongezonde gedrag.
Ja, eigenlijk is het gek inderdaad, hè? Dat we tegen het deel van onszelf moeten vechten. Maar toch zeggen voorstanders van het externaliseren, het kan ouders en hulpverleners helpen om hun woede op de eetstoornis te richten. En daardoor empathie en compassie voor de patiënt te blijven behouden.
Ja, ik begrijp het ook. Maar door die splitting gaan ouders en hulpverleners het vaak zien als dat is allemaal eetstoornis. Dus als mijn kind nu boos is, of mijn kind gaat in verweer, of schuilt een keer verliefd, dat is allemaal eetstoornis.
Okay.
Dwangritueel eetstoornis. Dat is je kind niet. Het is allemaal de schuld van de eetstoornis.
Ze zien het kind niet meer.
Dat kan ook gebeuren. Dus
ja, misschien zou het dan helpender zijn om te onderzoeken waar die bepaalde patronen echt vandaan komen.
Hè? Absoluut. Dus
wat de functie is.
Ja, absoluut. En ik geloof ook zeker dat wanneer je compassie hebt voor iemands schaduwkanten, en die destructieve kanten, en dat je die kan gaan zien als afweer of bescherming. Net zoals de egel eigenlijk.
Maar wat je net had uitgelegd.
Ja, dan kom je denk ik een heel eind verder.
Mm-hmm.
Ja, en maar toch zeggen, ja, sorry dat ik het blijf zeggen, maar toch zeggen sommige specialisten, je kind en de eetstoornis zijn niet hetzelfde. Je kind wordt overgenomen door de eetstoornis. Hè? Herkennen we allemaal. Je kind wordt aangestuurd door de eetstoornis en wordt dan een andere persoon. Mm-hmm. Hè, ze zeggen ook dat het een externe kracht is die je ziek, hè, die je kind ziek maakt of houdt. Dat vertelde je in het begin.
Zoals mijn therapeut dat bij mij probeerde uit te leggen. En ik snap wel waarom ze dat zeggen. Omdat het voor sommigen denk ik ook moeilijk te bevatten is. Dat het een complex probleem is.
Mm-hmm.
En het is ook eigenlijk om te vereenvoudigen, denk ik, naar zichzelf toe. Maar ik ben het er absoluut eigenlijk niet mee eens. Want als kinderen en ouders dit geleerd wordt, dan maken we hen ook onmachtig. Want dan ligt de kracht niet in onszelf, maar buiten onszelf. Ja. In dat externe, in die bron, in die kracht. Dus het kan mensen ook heel hulpeloos maken. Of zelfs wanhopig.
Ja, dat zien we ook wel bij jongere kinderen, dat externaliseren wel kan. Omdat ze de uitleg die jij nu geeft, misschien, hè, dat is voor hun best wel heel lastig om te begrijpen.
Mm-hmm.
En door de eetstoornis een naam te geven, wat ik toen straks in het begin gaf, hè, dus je zegt van Anna of hoe je je eetstoornis ook wil noemen, dan kan het op die kinderlijke manier wel duidelijk voor hun worden. Het kan kinderen helpen de verantwoordelijkheid daarin te nemen.
Mm-hmm.
En het eigen herstel. En het leert kinderen ook dat ze oneens mogen zijn, lijkt mij, met de eetstoornis. En dat ze hem ook wel eens een keer ongehoorzaam mogen zijn.
Mm-hmm. Absoluut. En dat vind ik belangrijk dat je dit ook zegt. Ik merk ook dat kinderen heel veel van die psychologische termen natuurlijk niet altijd goed begrijpen. Maar toch kun je in Jip en Janneke taal uitleggen dat er geen demon of monster in hun woont. En je kunt ook met een kind van 11 of 12... op zoek gaan naar hun werkelijke onzekerheden of angsten. He, dus uiteraard pas je afhankelijk van de leeftijd jouw taalgebruik aan op je cliënt natuurlijk.
Ja, dus er zijn eigenlijk wat we dan net hebben besproken een beetje de voordelen dan van het externaliseren. He, ik zie ook daar de gevaar van het externaliseren. Want we zien dan ook bijvoorbeeld kinderen gaan roepen ja, ik mag niet eten van de eetstoornis. Dus dan schuiven ze het een beetje op hun af. Of de eetstoornis, Anna is boos op mij, dus ik mag het niet. Of ik moet van mijn eetstoornis of van mijn anorexia gaan bewegen.
Mm-hmm.
Ja, en daarmee leggen ze wel weer de verantwoordelijkheid buiten zichzelf.
Ja. Ja. Nou ja, en wat we ook horen inderdaad, bijvoorbeeld ouders, maar ook hulpverleners die met cliënten praten of zeggen, ja, de eetstoornis bepaalt alles in huis. Ouders die roepen, ik ben boos op de eetstoornis, die mag vertrekken. Of moeders die zeggen, ze heeft een monster in haar hoofd. Ik heb vaders ook wel eens, of moeders horen zeggen van, elke keer als ze boos werd, dan zag ik die eetstoornis in haar ogen komen. Hè, dus dat monster is in feite niets anders dan die manifestatie of de verschijningsvorm. Die extreme, pure angst, onzekerheid of trauma bij sommige kinderen. Ja, dus het wordt eigenlijk een manier van jezelf afweren of afstompen van die bepaalde emoties. Hè. Dus dat patroon geeft een soort van schijnveiligheid. Dat hebben wij ook gehad, alvast. Ja. Ja, schijnveiligheid, schijnzelfvertrouwen. Ja, dus het geeft ook bepaalde macht of controle, ondanks dat het eigenlijk heel destructief is. Want het gedrag is uiteindelijk een uiting van bepaalde emoties en gedachtenpatronen.
Daar waar het werkelijk eigenlijk om gaat.
Ja.
Ja, nou ja, dat is mooi gezegd. En we zouden het vandaag daar ook over hebben. Hè? Maar ik ben ook wel benieuwd van wanneer, waarom, bij wie is de eetstoornis actief?
Ja.
En waar we het dus nu een beetje ook over hebben. Wat is dan eigenlijk de functie van de eetstoornis?
Ja, ik denk dat wij als naaste of medestrijders, mm-hmm. dat we altijd moeten onthouden en begrijpen dat de eetstoornis een manifestatie is van onderdrukte emoties. He, soms kinderen gaan eigenlijk uit verbinding met zichzelf. He, dus we moeten dat altijd zien voor wat het werkelijk is. Een symptoom van die angst, onzekerheid, teleurstelling, trauma, verdriet, rouw. En we zien ook dat bijvoorbeeld soms autisme een rol daarin speelt. Maar vooral die emoties of die onvervulde behoeftes. De functie van de eetstoornis is om eigenlijk om deze emoties te onderdrukken of om bepaalde emoties als het ware te vervullen.
Mm-hmm.
Ja, dus de eetstoornis Nee, en ik gebruik die term nu dan toch maar even als verzamelnaam voor alle verstoorde en destructieve eetpatronen of andere patronen. Dus die eetstoornis is eigenlijk actief op het moment dat er spanning, angst of onzekerheid is in het leven van jouw kind. Of die is actief bij personen waarbij jouw kind zich onzeker of onveilig voelt. En dat herken ik heel erg bij mezelf nog. Als ik onveilig was, dan greep ik heel erg naar die structuurcontrole. Ja. Dus ook bij angst voor verandering, hè, voor de toekomst. Bijvoorbeeld de toekomst tegemoet gaan, het leven tegemoet gaan.
Ja.
Dan zie je ook dat je kind als het ware opnieuw grijpt naar die houvast.
Ja. Ja, als ik dan heel kort zou moeten samenvatten, dan zou ik bijna denken, kind straffen, kritiek geven, helpt dus echt niet.
Nee. Nee, en het wordt dus ook tijd dat we de eetstoornis gaan zien voor wat het werkelijk is. En dus mijn inziens, er zijn er dus ook nadelen van de eetstoornis externaliseren. Want door de eetstoornis een eigen persona te geven en ook de schuld te geven van alles, dan kan jouw kind, de cliënt, dat deel kan zich ook heel gek of gestoord gaan voelen. En de eetstoornis geven ook heel veel macht. Ja. Het wordt een beetje op een voetstuk geplaatst.
Ja, ja, en jouw kind kan dan ook nog steeds de eetstoornis de schuld geven. Hè? En hoeft zo geen verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen herstel. Of kinderen gaan zich verschuilen achter de eetstoornis. Zeggen soms ook van, ik mag niet van mijn eetstoornis.
Mm.
Dus die externalisering kan dus juist ook de hulpeloosheid iemand versterken. Want ze zeggen, het gebeurt buiten mij om, ik kan er niks aan doen.
Ja, ja. Het gevaar is dus dat door deze framing gaan we als het ware het ware zelf gaan we idealiseren. En dat andere deel van ons, dat mag er dan niet zijn. Dus we ontslaan iemand eigenlijk ook van zijn verantwoordelijkheid. En kinderen of patiënten die, ja, we zien ook vaak, sommigen gaan daar gewoon helemaal in mee. Omdat ze denken, oké, zo hoort het, dit is het blijkbaar. Maar mensen houden er zelfs soms ook niet van het idee om dat deel van hun te scheiden. Of dat te verbannen of af te wijzen. Omdat zij in de eerste instantie ook wel echt voelen van, ja, maar ik heb het nog nodig. Of het is toch een beetje als een oplossing. Zeker in de beginfase.
Ja. Ja, kinderen worden soms ook boos, hè, wanneer ouders de eetstoornis externaliseren. Mm. Of als ouders zeggen, ja, nu praat ik niet meer met jou, want ik hoor de eetstoornis praten. Ja. Ja, ze worden dan boos en verdrietig, omdat een deel van hun dan genegeerd wordt. Dus wederom, ze voelen zich weer niet gezien of gehoord.
En eigenlijk voor dat deel van hun wat angstig is. Ja. Alleen wat zich anders uit. Dus als we daaronder kunnen kijken met z'n allen, dan zouden we dus een heel eind geholpen zijn. He, dus als je mij zou vragen, wat moeten we nu doen? Dan zou ik zeggen dat we deze externalisatietechniek niet zoveel meer moeten gebruiken. In ieder geval moeten we de risico's of de voordelen van het gebruik van deze strategie heel goed overwegen. En als deze strategie natuurlijk past bij jouw kind, als jouw kind zich daardoor heel erg geholpen voelt, ga er dan mee door. He, maar, en dan kom ik er met mijn maar, tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is dat je blijft praten over de functie van die eetstoornis, van het eetprobleem. En geef je kind ook zeker het idee dat ze sterk genoeg zijn om het te overwinnen. He, het is dus niet iets losstaans buiten onszelf, maar het is in feite een deel van ons.
Ja, ja. En misschien als je iemand bij zijn herstel ondersteunt, wil ondersteunen, en hij of zij houdt er niet van om over de eetstoornis als externe kracht te praten, dan kun je nog steeds gebruiken voor je eigen begrip, als jij het zelf prettig vindt. Hè?
Ik zou de metafoor liever helemaal loslaten en gewoon goed uitleggen aan de cliënt of kind wat hem of haar overkomen is. Ja. En dat die manifestatie vanuit angst of onzekerheid, of wat de behoefte ook is die daaronder schuil gaat. He, dus, maar als je het doet, doe het dan goed.
Ja, dat is een mooie afsluiting.
Ja, en dan gaan we gaan door naar Koos.
Ja, ik ben er.
Ja, dank je dat je vandaag onze gast wil zijn.
Ja, en ik zal je ook even voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen. Koos is schrijver. Hij is ook getrouwd met Corine. En samen met Corine heeft hij twee dochters, Nora en Anne. En Nora was de oudste van de twee. En Nora heeft ook jarenlang geworsteld met anorexia. En had ook veel last van angst en dwang. En helaas is zij in oktober 2016 overleden. Net na haar 18e verjaardag. En Koos, jij hebt hier ook een boek over geschreven, Nora en Co. En met dit boek hoop jij ook natuurlijk een aanzet te geven om ook ouders en andere mensen, medestrijders, echt aan te sporen om ook anders te gaan kijken naar die eetstoornis, maar ook naar de behandeling daarvan. In dat boek heb jij verschillende levensverhalen beschreven van verschillende meiden.
Wij zijn eigenlijk ook heel benieuwd van hoe gingen jullie met Nora en haar lijn, haar verstoorde eetgedrag om?
Ja, daar wil ik wel iets over vertellen. Wij begonnen al in een vrij vroeg stadium ons zorgen te maken over het eetgedrag van Nora. Mijn vrouw Corrie nog iets eerder dan ik, want die had al signalen al vrij snel in de gaten. Ook omdat zij zelf ooit in haar jeugd te kampen heeft gehad met een eetstoornis. Die was dus daar heel erg gespitst op. En wat je dan doet is dat je een afspraak maakt met de dokter en die verwijst je vervolgens door naar de kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. En dan kom je in een heel circuit terecht. En daar laat je je dan heel gemakkelijk in meevoeren. In ieder geval hebben wij dat destijds gedaan. Wij hebben ons keurig gehouden aan de regels die ons voorgeschreven werden. In de zin van dat, als je daar zo komt, op dat moment nog ambulant in behandeling, dan krijg je een eetlijst mee naar huis toe, waar precies opgeschreven staat wat je kind daarbij moet innemen. Iedere dag 6 eetmomenten op een dag, waarbij precies per eetmoment dat er vastgesteld wordt wat je dochter moet gaan eten. En dan krijg je vervolgens als ouder krijg je de opdracht mee om daar toezicht op te houden. Dus ernaast te gaan zitten en ervoor te zorgen dat je kind ook daadwerkelijk dat eten tot zich neemt en niet gaat smokkelen of iets dergelijks. Op dat moment vonden we dat een fijne opdracht, omdat je dacht, wij kunnen iets betekenen voor onze dochter. Wij kunnen haar helpen om weer naar tot herstel te komen. Maar goed, al snel bleek dat niet het geval te zijn. Dat op die manier niet een herstel tot stand kwam. Integendeel, er kwam eigenlijk een soort verharding van het eetgedrag van Nora kwam er tot stand. En ook een groter conflict tussen jou als ouder en het kind. Omdat jij op dat moment eigenlijk een soort cipier bent geworden van je kind. En dat leidt dus tot een verwijdering tussen kind en ouder. En dat is dan iets wat heel akelig is. En mijn dochter Nora die ging zich vervolgens ook steeds nadrukkelijker verzetten tegen het haar opgedrongen eetgedrag. Door nadrukkelijk te gaan smokkelen en zo lang mogelijk erover doen. Dus dat werd toen heel erg moeilijk. En dan merk je gewoon dat het niet lukte om dat gewicht naar een gezonder niveau te brengen en dat ruzies in huis toenemen. Dan kom je uiteindelijk dan weer terug bij de kliniek en dan gaat het niet. En dan kom je terecht in de opnames, eerst dagbehandeling en klinische opname. En dat gaat vervolgens, dan kom je in een bijzondere wereld terecht. Waarvan je op dat moment in het begin denkt van, je kind heeft daar baat bij. Daar zullen ze weten hoe het moet. Daar zullen ze weten hoe ze haar eetgedrag weer kunnen normaliseren. En daar weten ze ook weer van hoe zij weer helemaal normaal in de samenleving zal kunnen functioneren. Het tegendeel was het geval. En dat was voor ons een bijzonder hard leerproces. En dat was eigenlijk iets wat wij op dat moment eigenlijk nauwelijks in de gaten hadden.
Wat je eigenlijk ook aangeeft is dat die controle op dat eetgedrag is zo ontzettend belangrijk voor deze kinderen. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, Koos, hebben jij en Corine ook onderscheid gemaakt tussen de eetstoornis en Nora?
Daar hebben wij eigenlijk nooit zo heel erg onderscheid tussen gemaakt. Maar wij merkten al wel snel van dat het wel gebruikelijk was onder behandelaars om dat te doen. Mm. En in een later stadium hebben wij dat op bepaalde momenten ook wel gedaan, in de zin van dat je een soort verklaring probeert te geven voor het gedrag van je kind. Dat was op het moment dat Nora al een paar jaar lang aan ernstige eetproblemen leed en was na klinische opnames was ze dan weer thuisgekomen en dan was het thuis was dat heel erg moeilijk en het grootste gedeelte van de dag zat ze niet in de woonkamer, maar in haar eigen slaapkamer. En je kon er bijna de klok op gelijk zetten. In de avond kwam ze dan naar beneden toe met een verwilderde blik in haar ogen. En dan zag je de frustratie en de stress. En die kwam dan onmiddellijk tot een gigantische uitbarsting. Enorme woede uitbarstingen kwamen er ook. en ook directe fysieke agressie. En dat is enorm moeilijk om mee om te gaan als je kind met stoelen door de kamer gaat smijten en jou ook persoonlijk gaat aanvallen.
Dit was je volgens mij ook helemaal niet gewend.
Nee, dat was je natuurlijk totaal niet gewend. En je ziet dan een totaal andere Nora dan wat je daarvoor gezien hebt. Mm. En dan kun je zeggen van ja, dit is niet de Nora zoals het daadwerkelijk is, maar dit is de eetstoornis. Ja. Zo hebben we niet helemaal zo gedacht en dat klopt ook niet helemaal. We hebben wel ingezien van ja, zoals zij nu gedraagt, dat is wel hoe Nora op dit moment is, maar dat is een gevolg van de hoeveelheid stress en de angst die er in de loop van de dag bij haar opgebouwd is en die vervolgens tot een gigantische uitbarsting komt. En Nora kan dat ook niet helpen. Dat realiseren we toen wel en we hebben ook wel geprobeerd om daar een beetje op een verstandige manier mee om te gaan, om niet mee te gaan in die woede en om tegen die actie een tegenactie te plaatsen in de zin van dat je ook erg boos wordt. We hebben heel nuttig geprobeerd om kalm daarop te reageren. Dat lukte niet altijd, maar we hebben het wel geprobeerd omdat we toch het idee hadden van ja, dit is zoals Nora op dit moment is. Dit is niet de Nora zoals ze die in andere omstandigheden is. Maar hier hebben we op dit moment mee om te gaan.
Ik hoor eigenlijk, hoor ik jou zeggen, er was een enorme stress en angst. En die kwam tot uiting in gewoon paniek en woede. He, dus je ziet ook soms dat bij kinderen, die kunnen dat innerlijke gevecht gewoon niet meer aan. Ja. En die externaliseren eigenlijk hun eigen innerlijke gevecht. He, dus jij wordt dan de boksbal. Maar het is wel mooi, want jullie zagen wel haar angst en haar onmacht. En je kon daar dus toch doorheen kijken. En nou ja, daar kon je dus toch compassie voor opbrengen.
Je merkte zelf ook dat ze er last van had. Als daarna die woedeaanval geweken was en ze was weer een klein beetje tot rust gekomen, ja, dan maakte een diep gevoel van schaamte zich ook van haar meester. Van ja, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gezegd?
Ja, ja.
Wat heb ik jullie aangedaan? Dat leidt dan ook wel tot mededogen. Nee. Dus aan de ene kant heb je van, dat je inderdaad zelf ook een soort woede voelt op dat moment, maar die woede probeer je dan te temperen. Maar vervolgens zit er ook een gevoel van mededogen in. Van ja, ze kan het ook niet helpen wat er op dit moment gebeurt. Van dit is groter dan haarzelf. Een soort angst die zich zo van haar meester heeft gemaakt. En dat kan ze gewoon niet tegenhouden.
Een kat in het nauw maakt rare sprongen, maar iemand met een eetstoornis die zoveel angst heeft, die maakt ook hele rare sprongen. Hoe sprak Nora zelf over haar eigen eetstoornis?
Kijk, Nora die sprak in ieder geval niet over haar eetstoornis als iets wat extern van haar was, wat niet bij haar behoorde. Het was gewoon wel iets wat zij wilde. Zij had gewoon een heel sterke drang om af te vallen. Ze vond zich te dik en dat heeft bij haar allemaal weer te maken met ook weer onderliggende zaken, het gebrek aan zelfvertrouwen. Dat zij op die manier toch probeert te realiseren door heel fanatiek te gaan afvallen. Ze zag het niet als iets wat buiten haar stond. Het was wel iets wat deel van haar uitmaakte en eigenlijk had ze er ook een hekel aan als andere mensen die splitsing wel maakten.
Dus je geeft eigenlijk aan, Koos, van Nora die gaf er geen naam aan.
Nee.
Klopt het dan dat ze zich ook niet verscholen achter de eetstoornis? Dus stel je voor dat ze een keer niet wilde eten, dat het dan was van ik mag niet eten nu?
Nee, ze verschool zich niet achter een instantie buiten haarzelf. Het was gewoon iets wat zij zelf wilde. Van, Ik wil gewoon nog wat verder afvallen.
Dat was dat zelf gewoon heel duidelijk in.
Het repeterende patroon, steeds een stapje verder gaan. Oh, er kan nog wel iets af.
Ja,
dat
ja.
was eigenlijk. Maar dat is omdat ik dat wil, omdat ik dat fijn vind, omdat ik me daar goed bij voel.
Ja.
Dat was eigenlijk het was wel iets wat van binnenuit bij haar kwam. Niet wat haar van buitenaf werd opgelegd door een boosaardige stem of een monster in haar hoofd.
Ja, en je gaf ook al aan, hè, want Nora die vond het eigenlijk ook helemaal niet fijn als anderen het wel externaliseerden. Wat kan de omgeving beter niet zeggen tegen iemand met een eetstoornis? Hè? Ja, wat is je ervaring daarin?
Nou ja, wat Nora altijd heel erg vervelend vond als anderen tegen haar zeggen, als de omgeving, als mensen die haar een tijd lang niet hadden gezien, is van, wat zie je er goed uit?
Oh, ja.
En dat interpreteerde ze dan altijd van, wat ben je dik? Oh, nee. Dus dat soort dingen, dat kon je beter niet tegen haar zeggen.
Je moet gemotiveerd zijn, maar dat is natuurlijk het grote probleem. Ja. Want je bent niet gemotiveerd. Althans, niet om aan te komen, wel om meer zelfvertrouwen te krijgen.
Ja. Precies, en dat is natuurlijk ook het grote probleem bij de behandeling van eetstoornissen in de bestaande GGZ-klinieken, dat ze precies het tegendeel bewerkstelligen van wat ze beogen. Omdat ze juist het zelfvertrouwen en de autonomie van degene die in een kliniek opgenomen is, afpakken.
Ja.
En wat je vervolgens ziet, is dat als reactie erop er een nog fanatiekere poging wordt ondernomen om die autonomie en daarmee het zelfvertrouwen terug te winnen. En dan krijg je een soort negatieve spiraal daarin.
En steeds een boemerang die terugkomt. Ja.
Ja, en dan is er nog een vraag. Even kijken. Het voelt zo machteloos om in de klinieken de behandelaars te vertellen dat ze moeten stoppen. Daar het zoveel slechter gaat met ons kind. Is dat bekend bij anderen? En dat er niet of nauwelijks naar geluisterd wordt. Daar het de eetstoornis is. Dat is meestal het antwoord. Het is ook het kind. Wat te doen?
Mm. Maar dit krijgen natuurlijk heel veel ouders ook te horen. Van nou ja, je kind is niet... toch niet zo gemotiveerd genoeg. Of je krijgt bezinningsverlof. Of het gaat toch slechter met haar. We moeten nog meer behandelen. Of nog intensiever. Of je moet inderdaad opgenomen worden. Of ja, dat is de eetstoornis. Hè? Ja, dat is de schuld van de eetstoornis. Of ja, bij jullie is de eetstoornis wel heel sterk.
Ja.
Er wordt altijd heel sterk vanuit de behandelaar gedacht. Hè? Van een vast, er bestaat een behandeling... die geacht wordt om goed voor jou te zijn. En daar moet je gemotiveerd voor zijn. Maar goed, misschien ben je daar wel helemaal niet gemotiveerd voor. Maar ben je wel gemotiveerd voor andere zaken. Om andere manieren om tot herstel te komen. Andere manieren om aan zelfvertrouwen te winnen. Maar daar bestaat binnen de bestaande klinieken heel weinig ruimte voor. En dan wordt er inderdaad gezegd van ja, je bent niet gemotiveerd. En misschien is het beter dat je vertrekt hier zo uit de kliniek. Dus... er wordt heel erg gedacht vanuit de behandeling en niet vanuit de cliënt. Wat zijn de behoeften van de cliënt?
En deze vader die vraagt ook wat te doen, want het is ook je kind. Nou, ik zou proberen om vooral ook je kind te zien en om mededogen en compassie te hebben voor haar of zijn angst. En vooral ook echt aan je kind te vragen, want op een gegeven moment sta je natuurlijk allemaal een beetje machteloos en hulpverleners voelen dat vaak ook. Dus ik denk dat je vooral met je kind ook op een gegeven moment daarmee moet praten. Van waar ben je dan wel gemotiveerd voor? Wat wil je wel leren of doen?
Precies, en dat is inderdaad eigenlijk het belangrijkste. Maar dat gebeurt in de kliniek eigenlijk heel weinig. En die externalisatie die heeft eigenlijk ook nog binnen de kliniek ook nog een hele naargeestige consequentie. In de zin van, wat... wij zelf vaak gehoord hebben als Nora in gesprek was met een behandelaar en Nora bracht iets te berden, dan werd er al gezegd van, nu hoor ik de eetstoornis aan het woord. En dat betekende meteen dat het gesprek afgekapt werd.
Ja.
Dat is meteen eigenlijk een soort signaal dat er niet meer geluisterd hoefde te worden. De eetstoornis is de dominant geworden. De eetstoornis, ja, jullie hebben het woord ook al eerder gebruikt, wordt dan gezien als een soort monster. En als je iets betiteld als een monster, dan zijn eigenlijk ook de meest agressieve methoden wenselijk en noodzakelijk om dat verschrikkelijke beest te verslaan. En dat is ook een soort legitimatie om vervolgens in zo'n kliniek de toevlucht te nemen tot dwang en om je daar als behandelaar vervolgens ook minder slecht over te voelen.
Want het is de eetstoornis.
Je bestrijdt niet het kind of je bindt het kind niet vast, zoals dat in de meest extreme gevallen gebeurt. Maar je bestrijdt de eetstoornis. Maar ja, dat is natuurlijk een heel kunstmatige splitsing. Want wie voelt de riemen om de armen en de benen? Dat is het kind zelf. Tegelijkertijd is het ook een soort beschermingsmechanisme voor behandelaars. Ik heb een keer een kinderarts ook horen zeggen van, als een kind, als een jongere mij woedend uitscheldt voor kutwijf, dan besef ik dat de eetstoornis mij aan het uitschelden is. Een soort kwaadaardig gezwel, een zwetsend gezwel dat mij aan het uitschelden is. En even later, als de dwangvoeding dan achter de rug is en het kind valt mij weer in de armen, huilend, dan is het kind daar weer. En dat is inderdaad die splitsing daarvan. En dat maakt het ook voor de behandelaar eigenlijk een soort van aanvaardbaar om dwang toe te passen. Van ook al schreeuwt en scheldt het kind is niet zelf aan het woord, je hoeft er ook niet naar te luisteren, je hoeft er niets van aan te trekken. Het is maar de eetstoornis.
Ja, en ik zou juist iedereen aan willen moedigen om wat neutraler te worden. Maar vooral ook te onderzoeken van, wat komt die eetstoornis of die criticus? Wat is nou de functie? Wat komt die doen in jouw leven? Komt die jou beschermen? Waarvoor dan? En waar heb je werkelijk moeite mee?
En er wordt ook een vraag gesteld. Als de kliniek, hè, als ze in de kliniek nog steeds werken en moet aankomen, moet dit doen. Wat zou dan een betere behandeling geweest zijn?
In de periode dat Nora in behandeling was, dat is, zij ontwikkelde haar eetstoornis in 2013. En ze is overleden in 2016. Zo'n 3,5 jaar heeft ze geleden onder haar eetproblemen, waarbij het gaandeweg steeds sterker werd. En dat wij als ouders eigenlijk heel gemakkelijk zijn meegegaan in hoe de kliniek meende haar te moeten behandelen. Wij dachten zelf dat dat op dat moment dat dit het beste was. Ook omdat wij geen echt alternatief voor ogen hadden. En waren ons sowieso niet bewust dat er enig alternatief bestond. Achteraf gezien heb ik daar spijt van, omdat ik het idee heb dat ze in de kliniek alleen maar slechter is geworden. Ik wil niet zeggen dat zij direct schuldig zijn aan het overlijden van mijn dochter. Maar ze hebben het niet beter gemaakt. Ze is wel heel duidelijk slechter geworden in de kliniek. Door alle verplichte richtlijnen die ze opgedrongen heeft gekregen. En in een later stadium ook de dwang waaraan ze bloot is gesteld. De zondevoeding die ze heeft gekregen. En ook dat zij aan riemen is vastgebonden. Ja, dat zijn enorm traumatiserende gebeurtenissen. Die enorm veel schade aanrichten in het hoofd van een jongere. En dat heeft het alleen maar erger gemaakt. Maar goed, op dat moment waren wij ons niet eens zozeer bewust van datgene wat er gebeurde. En nog niet eens zozeer bewust van hoe schadelijk dat precies voor haar waren. Ook omdat het iets is waar je stap voor stap in meegaat. Het is niet dat ze vanuit het niets zomaar wordt vastgebonden en zondevoeding gespoten krijgt. Maar stapje voor stapje neemt de dwang toe. En uiteindelijk ga je er als ouder heel lang in mee. In ieder geval, wij zijn daar heel lang in mee gegaan. Omdat we geen alternatief zagen. En omdat er in de loop van de tijd ook een soort gewenningsproces optrad. En dan vind ik het nog wel heel erg vreselijk voor je kind. Maar je denkt toch nog van, het is een duivels dilemma. Het is een gevecht, een keuze tussen twee kwaden. Maar die gedwongen voeding en het vastbinden, dat permanente vastbinden zelfs, 24/7, dat is dan toch nog het kleinere kwaad, omdat je daarmee een leven kunt redden. Mm. Dus ja, op die manier ga je daarin mee, in die gedachtegang. En ja, wij waren op dat moment waren we ons niet bewust van enig alternatief. Pas later, toen ik er na het overlijden van Nora en toen ik het boek ben gaan schrijven, ben ik mij ook veel meer bewust van andere manieren van er tegenaan kijken. Nou, het soort opvattingen wat jullie in het begin van deze bijeenkomst al heel welsprekend onder woorden hebben gebracht. Ja, dat zijn inderdaad hele belangrijke gedachten die een heel ander type behandeling funderen. En ja, daar zou denk ik veel meer aandacht aan worden besteed. Van dat dit soort manieren van denken eigenlijk heel erg belangrijk is. En dat daar ook de behandeling op gebaseerd moet worden. Van dat je echt moet gaan kijken van dat verstoord eetgedrag is niet een ziekte op zichzelf, maar dat het een symptoom is. En dat je goed moet kijken van, wat zegt dit symptoom nu precies? Waar is de uiting van?
Ja.
En dat je naar dat verhaal moet gaan luisteren. En dat je vervolgens ook moet gaan kijken op wat voor gezonde manieren kun je het zelfvertrouwen en de autonomie van een jongere versterken.
Je zei net ook iets interessants over dat dwang en drang. Bij Nora is het dus tot extreme ver gegaan. Maar het begint eigenlijk al helemaal aan het begin van elke bijna vrijwel eetstoornisbehandeling. Zeker als het lichamelijk kritisch wordt. Een eetlijst opdringen is eigenlijk al. Ik bepaal voor jou wat jij moet eten. En niet alleen wat, maar ook nog 6 keer.
Ja. Het liefst nog dat je ouders ernaast gaan zitten.
Ja, nee, daar gaat het eigenlijk meteen al mis. Maar dat heb je op dat moment niet in de gaten, omdat je zelf denkt als ouder dat je iets goed doet. Maar ja, eigenlijk doe je iets verkeerd. Ja. Dat heb je zelf niet in de gaten. Maar zo werkt het wel. Omdat je als ouder dan inderdaad de controleur wordt van je kind. En ja, als ouder pak je ook die autonomie van je kind af. En ja, vervolgens gaat het heel gemakkelijk van kwaad naar erger. Maar die dwang is dus niet alleen de meest extreme vorm van het fixeren. Die zit eigenlijk al in het allereerste begin van de behandeling. Als je kind nog thuis is en ambulant behandeld wordt. En je wordt opgezadeld met een verplichte eetlijst. Met jou als ouder. Ja. Daarin als controleur.
Maar ik denk ook dat het heel bepalend is en heel uniek. Wie wat als dwang ervaart. Dus voor de een, dat hebben we ook gemerkt bij cliënten, voor de een is een eetlijst een soort van hou vast. De ander kan daar flexibel mee omgaan. Voor de ander wordt het een soort van bijbel waar ze dan 4 jaar aan vastzitten. Ja. En de ander wordt er dus heel recalcitrant van.
Ja.
En dus volgens mij is dat ook iets wat jij beaamt. Van, hè, het gaat heel erg over wie ben je, wat heb je nodig. Dat eigenlijk zouden we allemaal op maat gemaakte trajecten moeten maken.
Nou ja, dat is inderdaad het probleem dat het eigenlijk niet gebeurt, want ieder verhaal is weer anders.
Ja,
het is altijd een symptoom, maar waar het precies een symptoom van is, dat is bij ieder individu anders. Ja. En het vervelende bij de gespecialiseerde GGZ-klinieken is dat ze niet een op maat gemaakte behandeling hebben, maar dat ze een one-size-fits-all behandeling in de aanbieding hebben.
Sandra geeft aan, wat als je kind helemaal nog niet toe is aan hulp en herstel? Niet gelooft dat haar kan helpen en moedeloos dat haar situatie niet meer beter zal worden. Voor hulp is er eerst motivatie, toestemming van de jongeren nodig, waardoor de e-problematiek en de patronen steeds sterker en meer worden. Wat kan helpend zijn om de jongeren gemotiveerd te krijgen richting herstel? Mooie vraag, want interne motivatie is echt wel heel erg belangrijk, maar het is niet zozeer dat je dat de motivatie, dat kun je niet afdwingen.
Nou ja, volgens mij heeft Koos een mooie metafoor over motivatie en motivatie. Kun je daar wat over vertellen, Koos?
Motivatie is vooral van dat er een bepaalde behandeling wordt voorgeschreven en dat je als cliënt eigenlijk geacht wordt daaraan deel te nemen. De behandeling bestaat al. En die wordt dus eigenlijk van de buitenkant opgelegd en die moet je vervolgens als cliënt internaliseren. En dus op die manier eraan mee gaan doen. En motivatie is goed kijken van wat wil iemand, waar is iemand wel gemotiveerd voor? Dat betekent niet altijd dat je ook wilt meedoen aan de behandeling zoals die door de eetstoorniskliniek wordt aangeboden. Dus het werken naar gewichtsherstel. Maar misschien zijn er wel andere dingen die voor jou heel erg belangrijk en zinvol zijn. Of ook andere problemen die aangepakt willen worden. Want ja, eetproblemen zijn vaak inderdaad ook heel moeilijk te behandelen. En bij onze dochter Nora hebben we dat ook wel meegemaakt. Die wilde eigenlijk nooit echt behandeld worden voor haar eetproblemen. Omdat ze zich daar prettig bij voelde. Ze zag het probleem niet. Maar op een gegeven moment had ze wel last van andere angsten. En daar wilde ze toen wel voor behandeld worden. Daar had ze last van. Mm. Alleen wat je dan krijgt in de wonderwereld van de GGZ in Nederland, is dat je daar dan vervolgens een intakegesprek gaat doen. En dat Noor dan heel uitgebreid vertelt over waar ze last van heeft en dat ze graag daarvoor behandeld wil worden. En dat de behandelaar vervolgens onmiddellijk zegt van no way, gaat niet gebeuren. Want je kan pas voor je angsten behandeld worden op het moment dat je op gezond gewicht bent. Dus ja, daar sta je dan.
Ja. En dat is nog steeds Koos, helaas.
Ja.
Ik denk ook dat het heel essentieel is dat soms moeten we dus verdragen dat het proces op een ander tempo gaat.
Langer duurt misschien.
Op een andere route gaat.
Ja.
En door inderdaad het af te nemen, dat proces af te pakken en zo moet het, krijg je dus inderdaad verzet. Ja, je krijgt boosheid en dan grijpen ze eigenlijk, dat machtsmiddel wordt afgenomen, is hetzelfde machtsmiddel wat ze dus soms gebruiken tegen jou.
Ja.
En dan krijg je een soort van schaakmat spel. En dat is eigenlijk, dat hoor ik ook bij kinderen terug, als ik dan met hun in gesprek ga, dat ze dan eigenlijk ook zeggen, ja, maar ik kan eigenlijk bijna niet meer terug, want dan geef ik me gewonnen. Alsof het een wedstrijd is.
Ja.
En het voelt dus ook loslaten, en dat heb ik zelf ook echt ervaren, het loslaten van mijn eetstoornis voelde ook als falen.
Ja.
Want ik had er zo hard voor gewerkt, hè, om daar te komen. En dan moest ik dat opeens loslaten. En dat voelde niet echt als, niet alleen mijn lichaam wat dan weer veranderde, maar ook het voelde heel erg emotioneel, maar ook gewoon echt als falen. Want ik had heel lang in iets geloofd wat dus niet klopte.
Ja.
Nou, dat vond ik zo gek voor mezelf. En daar heb ik ook heel hard om gehuild. Dat was dan weer schuld en schaamte. Dat je bijna denkt, ja, nu moet ik er wel mee doorgaan. Want nee, ik kan eigenlijk niet meer terug. Dan heb je weer te maken met gezichtsverlies.
Wat als je kind niet kan zeggen of kan aangeven waar de onderliggende angst op gebaseerd is? Nou, dat kan ook heel erg zijn bij jongere kinderen. Jongere kinderen weten nog niet zo goed waar het mee te maken heeft. In eerste instantie gaan mensen, als mensen met anorexia, die gaan lijnen, kan zijn omdat ze in een periode zitten waarbij je steeds vaker hoort van, ik ga lijnen.
Ik denk ook wel op scholen, waar wordt heel veel onderwijs en les gegeven, ook over obesitas voorkomen, ja. Je mag niet dik worden, dus het wordt er van alle kanten aangespoord.
Ja.
Maar goed, ik denk
maar dat op een gegeven moment, dan denk ik wel dat hoe langer ze mee bezig zijn, hoe ouder ze worden. En ik denk ook wanneer ze richting therapie gaan of iemand hebben met wie ze kunnen praten, dat er wel steeds vaker iets duidelijk wordt. Alleen ligt het ook aan de vraagstelling.
Mm-hmm. Maar de vraag vind ik wel interessant, Margreet, want die impliceert ook dat we altijd moeten weten wat de onderliggende oorzaak of angst is. Dat kan ook weer een excuus worden om niet te veranderen of te herstellen. En natuurlijk is het heel fijn om dat inzicht, om dat weten te hebben, om iets aan te kunnen wijzen. Oké, jij bent gepest of jij voelde je niet goed genoeg of je hebt gescheiden ouders of whatever.
Maar het mag geen excuus zijn.
Nee, maar ook al weten we het, dan is het niet een garantie van nu kan ik herstellen.
Nee.
Want het patroon op zich heeft ook een functie. En het kan vaak ook meerdere functies krijgen. Dus zelfs als het beste verleden geheeld is, zelfs als de scheiding geaccepteerd is, dan nog is vaak kan het lastig zijn om dat patroon, wat dan op een gegeven moment ook zo geautomatiseerd is, los te laten. Maar een kind, ik denk dat het, die hebben helemaal geen emotioneel bewustzijn of al een woordenschat om te praten over hun binnenwereld. Hebben sommige volwassenen al niet eens.
Nee, dat is ook waar we het er straks over hadden. Hè? Dat het dan ook belangrijk is om soms in Jip- en Janneke-taal te praten.
Herken jij dat ook bij Nora, Koos? Dat zij dat lastig vond om over haar gevoelens te praten? Over emoties?
Ja, Nora vond dat wel lastig om aan te geven. Ja, ik moet zeggen, wij hebben toen zelf eigenlijk ook niet zo heel veel in het hele proces aandacht aan besteed. En ook de behandelaars hebben dat niet gedaan. Met terugwerkende kracht zagen we wel van dat er het nodige met haar aan de hand was. Dat ze altijd al heel erg onzeker was. Zij was niet iemand die getraumatiseerd is geweest in de zin van dat ze mishandeld is geweest of dat ze verpest werd, maar wel heel erg onzeker was in de zin van dat ze het altijd het idee had dat ze in alle opzichten minder was dan haar vriendinnen. En vervolgens krijg je een soort compensatiegedrag dan, van een streven naar perfectie. En dat mondde uiteindelijk uit ook in het streven naar perfect eetgedrag, perfect afvalgedrag.
Mm.
En, maar dat onderliggende was inderdaad niet zo heel erg bespreekbaar voor haar. En wij zelf, en zeker de behandelaars, hebben dat zelf ook niet besproken. En voor de rest ben ik het ook wel met jullie eens dat het ook niet altijd per se noodzakelijk is om daar heel uitgebreid op in te gaan om het hele probleem opgelost te worden. Als je gewoon al manieren weet te vinden om iemand meer, op wat voor manier ook, meer zelfvertrouwen te bieden, dan hoef je misschien dat hele verleden niet heel uitgebreid op te raken en alle wonden proberen te helen. Maar dan kun je denk ik alweer een flink stuk vooruitkomen door te laten zien van ja, je bent in staat om op een redelijke manier in de samenleving te functioneren. Je bent baas over je eigen leven. Er zijn bepaalde zaken die je prettig vindt, die je goed kan. Dus op die manier, op een soort natuurlijke en vanzelfsprekende manier, zelfvertrouwen winnen.
Nee, je zegt het heel mooi. Dat verhaal wat je over Nora vertelt, dat herken ik ook heel erg. En ik denk dat als we het een ziekte noemen, dan zeg ik altijd, dan is het de ziekte van, ik ben niet goed genoeg. En dat niet goed genoeg als niet dun genoeg, niet knap genoeg, niet grappig genoeg, niet lief genoeg. Alle varianten van niet goed genoeg. En dat herken ik heel erg. En dan ga je dus overcompenseren in heel veel gebieden. En op een gegeven moment ja, ik wist ook niet meer zo goed wie ik dan wel was. Dus ik dacht ook dat ik alles dan moest blijven doen. School goed, ja. Dat goed, lief zijn. En dat kan natuurlijk helemaal niet.
Dat is niet helder.
Nee. Nee, ik had net zo goed ook een burn-out kunnen krijgen. Maar daar, was ik dan, daar had ik natuurlijk ook niet gedaan, want dat was ook falen. Dus mijn eetstoornis was mijn uiting.
Er is weer heel even een vraagje binnengekomen. Van binnen naar buiten mag het credo zijn in de GGZ en niet andersom. He, vertrouw het kind dat zij het weet en begeleid haar, maar doe niet alsof je het weet. Klopt dit?
Het vertrouwen geven aan het kind. En soms kunnen we een inzicht suggereren. En als het dan voelt als, wauw, dat heb ik bedacht. Dan creëren of dan helpen we mee in het zelfvertrouwen, zonder dat we de oplossing steeds met een paplepel erin proppen. Dat kinderen zelf tot dat inzicht komen. En wat ik ook altijd doe met wat ik train aan de andere coaches, is ik zeg, als je een oplossing hebt, stel dan de vraag die naar die oplossing leidt. He, dus dan kan dat kind kan namelijk die oplossing in zichzelf vinden, in plaats van dat die uit jou komt. Want die oplossing die zit er natuurlijk al lang. He, dus het kind weet het ook en begeleidt haar dan daarnaartoe, zonder dan dat je doet alsof jij het al wist.
Koos, wat zou je met de ervaring en de kennis van nu andere ouders zouden willen adviseren? He, je hebt al aangegeven, ja. Word als ouder geen controleur. Maar wat zou je nog meer voor tips hebben?
Wat ik zelf heb geprobeerd te doen, ook door het schrijven van een boek erover en door ook erover te praten, is op zijn minst het bewustzijn erover te versterken, over het eetgedrag en om de discussie erover op gang te brengen. Omdat ik zelf eigenlijk meegesleurd ben in een vanzelfsprekend traject van ja, zo gaat dat hier en daaraan heb je te conformeren. En in plaats daarvan denk ik dat het heel zinvol is om juist die vanzelfsprekendheid daarover te doorbreken en om de gedachtenwisseling daarover op gang te brengen. En ik merk dat veel behandelaars in klinieken daar moeite mee hebben. Als je kritische opmerkingen over hoe het behandelbeleid in de kliniek in zijn werk gaat ter discussie stelt. Dat vinden ze vervelend. En laatst hoor ik ook van iemand zeggen van, ja, als je zo kritisch bent, dan voorkom je dat mensen vertrouwen hebben in de behandeling. Maar goed, daar heb ik toen ook op geantwoord van ja, het vertrouwen in behandeling hebben, dat vind ik ook niet de hoofdzaak. Wat mij betreft is veel belangrijker dat ouders en ook jongeren zelf kritisch nadenken over de behandeling. Dat ze nadenken over wat is goed voor mijn kind? Wat voor behandeling zou ik voor mijn kind willen hebben? En wat denkt de jongeren zelf wat de behandeling is die het beste bij mij past? Om daarover in gesprek te gaan en om daarover een discussie te voeren. Zelf ben ik vrij kritisch, zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, over hoe het in die GGZ-klinieken aan toe gaat. En als ik het over kon doen, zou ik dat nooit opnieuw hebben gedaan en zou ik naar behandelaren buiten de reguliere GGZ-instellingen hebben gezocht. En er ook vooral voor gezorgd hebben dat de behandeling te alle tijden ambulant zou hebben plaatsgevonden. Maar goed, ik kan mij voorstellen dat misschien andere mensen daar andere gedachten over hebben. Dat ze wel voor kiezen om in zo'n kliniek opgenomen te worden. Maar als je dat soort beslissingen neemt, denk er dan goed over na. Denk er goed op en kies bewust daarin.
Ja, en de vraag die John stelde, laat je je kind afvallen en wacht je dan op een ziekenhuisopname? De vraag is eigenlijk, wat wil jouw kind? Want al zou je er ergens mee naartoe nemen, dan kan het zijn dat ze daarna weer wilt afvallen. Misschien wil jouw kind, ziet hij dat wel als ondersteunend of helpend? Ik denk dat dat ook, dat is natuurlijk de vraag van een vader hier. De vraag impliceert al van, laat je kind dan afvallen. Of je er nou bovenop gaat zitten, naast, of net zoals Koos, je dochter de trap optilt, zodat ze minder calorieën verbrandt. Als je kind helemaal in die angst zit, hè, dan natuurlijk moet je helpen. Maar soms is het ook zo moeilijk om dat te doorbreken als ze helemaal hun ogen hebben gezet op dat doel. Omdat ze bijvoorbeeld denken, ja, maar ik wil eerst dat punt bereiken en daarna ga ik dan weer terug. Of ik moet net als die andere ook nog toch wel ook zoveel maanden ziek blijven. Soms is er sprake van ziektewinst of dat besmettingsgevaar. Niet altijd. Dus ik denk dat die vraag van John is ook moeilijk te beantwoorden. Zo 1, 2, 3. Maar machteloos toekijken, dat kan niemand. Dus blijf in gesprek gaan.
Ja.
Ja.
En ja, soms, het blijft denk ik ook wel soms een moeilijke situatie. Maar ik heb ook een tijdje geleden een behandelaar gesproken. Is ook die ook die zeer tegen iedere vorm van dwangbehandeling is. En die zei van ja, het kan ook gewoon goed zijn om dingen te laten gebeuren. Om jongeren te laten ervaren wat het is om ernstig ondergewicht te hebben. Om ook in het grijze gebied ze te laten bewegen. In de buurt van de afgrond. Want juist daar komen jongeren vaak tot het bewustzijn van dat ze dit toch niet willen. En dat is ook iets wat ik bij een vriendin van Nora ook meegemaakt heb. Want dat heeft ze mij verteld. Iemand die het wel overleefd heeft. En ja, die was ook heel fanatiek die aan het lijnen en het afvallen echt in een soort levensgevaar. En op een gegeven moment merkte ze dat haar lichaam niet meer deed wat zij wil. Ze had haar lichaam niet meer onder controle. En zij was altijd zoals met al die meisjes van, die willen nu allemaal controle hebben over hun gedrag, over hun eigen lichaam. En op een gegeven moment merkte je dat je zo ver afgevallen bent, dat je iedere vorm van controle kwijt bent. En dat was voor haar een moment om te zeggen, dit wil ik ook weer niet. Als het streven van controle naar omslaat is een tegendeel. En die begon vervolgens toen toch alweer de andere kant op te bewegen. En weer wat meer voeding tot zich te nemen.
Maar je zegt wel iets moois. Want die behandelaar die dus dit openlijk durft te zeggen. Laten we ze soms maar even een neus stoten of in dat grijze gebied bewegen. Pijn heeft mij uiteindelijk ook gemotiveerd om te veranderen. Niet omdat het doelen waren van anderen opgelegd. Het was uiteindelijk inderdaad ikzelf. En ook de klachten van mijn lijf. En het sociale isolement. En de gepieker. En alle angsten die ik had. Dat ik dacht, dit moet ik echt veranderen. En dus dat was die innerlijke motivatie. En niet motivatie van buitenaf. En dat aanwakkeren bij je kind is soms heel lastig. En soms is dat ook niet de taak van de ouder. Maar zie je dat een vriend of een vriendin of opeens iemand anders dat puntje weet te raken? En als ouder hebben we dus ook niet, we hebben niet die macht over ons kind. Die hebben we niet.
En voor zover we denken dat die macht, dat we die macht hebben, dan verkeer je soms in het tegendeel. Ook voor wat betreft behandelaars. Je denkt dat je kind het leven redt, maar uiteindelijk, zeker als je een kind onderwerpt aan dwang, kan je het probleem alleen maar groter maken. Dat je kind erdoor getraumatiseerd raakt en uiteindelijk toch nog komt te overlijden. Je denkt dat je kind redt. Op korte termijn is dat wel zo, maar op lange termijn kan het toch. En dat zie je in heel veel gevallen. Ja, dat, in zekere zin bij Nora ook. En ik heb met heel veel andere jongeren heb ik dat ook gemaakt. Komt het dan toch tot een overlijden. En dat zie ik dan toch ook als een gevolg van die pogingen om het leven te redden, die eigenlijk alleen maar van kwaad naar erger leiden.
En ik ben wel benieuwd, Koos, want na het verschijnen van je boek, je hebt je boek ook ingezet om te kijken of de behandeling van eetstoornissen kan verbeterd worden. Hebben na het verschijnen van je boek al veranderingen plaatsgevonden? Of nog niet? En wat zou er volgens jou nog moeten gebeuren?
Nou ja, wat ik wel zie is dat het gewoon heel moeilijk is om iets te veranderen in het behandelbeleid van de bestaande klinieken. Eergisteren had ik ook een uitvoerig gesprek met een moeder van wie de dochter ook overleden is op 22-jarige leeftijd. En die moeder heeft zelf ook een eetstoornis gehad een jaar of 40 geleden. En zij was er ook vrij cynisch over. Ze zei van, in al die decennia is eigenlijk nooit iets wezenlijks veranderd in het behandelbeleid. Het is allemaal altijd weer gericht op dat gewichtsherstel. De methoden verschillen in de loop van de tijd, maar uiteindelijk is het doel is hetzelfde gebleven. Mm-hmm. Dus dat zie je wel heel sterk in klinieken. En je ziet ook al dat op het moment dat er kritiek op dat behandelbeleid wordt geleverd, dan zie je dat aan de ene kant heel veel mensen dat herkennen, maar de professionals in de klinieken, die reageren daar heel erg vijandig op. Die voelen zich waarschijnlijk in hun beroepseer aangetast. En dat maakt het heel erg moeilijk om dat balletje aan het rollen te brengen. Dus in die zin is er niet al te veel veranderd. Aan de andere kant zie je wel dat de discussie op zijn minst op gang is gekomen. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Dat er nu ook meer een bewustzijn is van dat er ook behandelingen bestaan buiten de reguliere GGZ-klinieken. En dat die ook best heel goed kunnen zijn. Veel mensen zijn toch erg geneigd om te denken van die GGZ-klinieken, dat is het beste van het best. Terwijl al datgene wat er buiten is, dat is alternatief. En dat kun je niet helemaal vertrouwen. En ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien dat er andere methoden zijn die juist wel heel waardevol zijn.
En dan wil ik ook We noemen dat er bijvoorbeeld soms meiden zijn die op een gegeven moment gewoon met therapie stoppen en een hulphond nemen. Of toch maar gaan paardrijden, ook met ondergewicht. Ja. Of ik heb ooit een cliënt gehad die is een op Bonaire op een ezelboerderij, een donkey farm, is ze gaan werken. Ja. En dat heeft ook een paar maanden geduurd, maar toen is ze ook hersteld. En dus ieder zijn reis loopt gewoon anders. En ook al heb je een fantastische behandeling gehad, na die behandeling begint het echte leven. En dan komt ook het leven dus op je af. Dus voor mij, hè, ik zeg altijd, herstel vindt plaats in het echte leven.
Precies.
De tools die je in therapie opdoet, ja, kun je meenemen. Maar uiteindelijk moet je het gaan doen. En ja, dat denk ik ook, hè, die kloof die er soms ontstaat na een behandeling. Hoe langer je kind weg is geweest uit het gewone leven,
ja,
hoe moeilijker dat ook vaak is. Want dan moet je reïntegreren.
Daar zijn we inderdaad heel erg hard tegen aangelopen. Nadat Nora de eerste keer, en dat was voor een periode van 9 maanden, opgenomen was geweest in een GGZ-kliniek. En dat ze vervolgens, toen ze weer terugkeerde, dat ze volkomen vervreemd raakte van de samenleving. Dat ze niet meer naar de school wilde, dat ze eigenlijk geen contact had meer met de vriendinnen. En dat moet je eigenlijk te allen tijden zien te vermijden. Vandaar dat ik het ook zo belangrijk vind dat die behandeling plaatsvindt in de thuissituatie, dat het een ambulante behandeling is en dat je gewoon blijft deelnemen aan het reguliere sociale en maatschappelijke leven en daarin probeer een weg te vinden.
Ik wil iedereen bedanken. En vooral jou ook, Koos, voor jouw bijdrage. En het feit dat je hier ondanks dit grote verlies hier zit en zo dapper vertelt. En dat je andere ouders hiermee wilt helpen. Dat is heel fijn.
Ja, dankjewel, Koos.
Heel graag gedaan.